Een kleine geschiedenis vooraf. Dat heeft te maken met de verhuizing van hier naar een andere locatie. Ik heb de Heer Jezus leren kennen door mijn geestelijke moeder. En die nam me mee naar een hele kleine geloofsgemeenschap in Fox Hall. Dat is een van de grotere plaatsen in het Grunningenland. Er liggen heel veel van die steden, maar dit is er dan één van. Daar woonde een zeer trouwe broeder die de Heere van harte lief had. De gemeenschap daar, de kleine groep, was eigenlijk een beetje te klein. En was er in Hogezand, vlak daarbij, ook zo'n groep. En toen is er overleg geweest en toen was het eigenlijk beter om die twee kleine groepen bij elkaar te brengen. Daartoe werd besloten. Maar de enige die daar heel veel moeite mee had, dat was die broeder die daar woonde. In wiens huis, er was een soort gebouw aangetimmerd, een gebouw om samen te komen. En die zat in zak en in as. Kun je nu zomaar van locatie veranderen? Kun je de plaats waar de Heere zijn naam wilde doen wonen, even heel plechtig gezegd, kun je die nu zomaar aan de kant zetten? Hij had het daar verschrikkelijk moeilijk mee. Broeders hebben op hem ingepraat, maar het heeft niet geholpen. Eén hele wijze broeder zei, ik ga wel. Nu moet u eigenlijk Gronings verstaan. Hij komt bij deze broeder. Ik ken hem, maar dat ging ook echt zo zoals ik het nu zeg. Zei ook niet goedemorgen, zei niet van hoe gaat het met je Gerard. Hij kwam gewoon op bezoek. Hij zei, Gerard, zat er aan de ark ook droogboom, jong? Zat er aan de ark van het verbond ook draagbomen? Gerard verbleekt. Het is niet duidelijk. Dus verder niks. Einde gesprek. Ja, dit is. Ik kan daar een heel verhaal van vertellen van die broeder met een wijsheid die je eigenlijk niet voor mogelijk houdt. Iedere keer zulke dingen uit de schrift. Ik wil alleen maar zeggen, de Heere verplaatst zijn plaats ook wel eens. Dat bedoelde hij ook te zeggen. Als daarvoor een weg is, dan gaat de Heere wel echt voorop. Oké. Johannes 13. Ik loop inderdaad een beetje voor wat betreft het schema, maar vanavond Johannes 13. De voetwassing. En voor het paasfeest, toen Jezus wist dat zijn uren gekomen was om uit deze wereld over te gaan tot de Vader, heeft hij de zijnen, die hij in de wereld lief had, lief gehad tot het einde. En onder de maaltijd, toen de duivel reeds Judas, Simons zoon Iscariot, in het hart had gegeven hem te verraden, stond hij wetende dat de Vader hem alles in handen had gegeven en dat hij van God uitgegaan was en tot God heen ging, van de maaltijd op en hij legde zijn klederen af en nam een linnendoek en omgordde zich daarmee. Daarna deed hij water in het bekken en begon de voeten van de discipelen te wassen en af te drogen met de doek waarmee hij omgord was. Hij kwam dan bij Simon Petrus en deze zei tot hem, Heere, wilt gij mij de voeten wassen? Jezus antwoordde en zei tot hem, wat ik doe weet gij nu niet, maar gij zult het later verstaan. Petrus zei tot hem, gij zult mijn voeten niet wassen in eeuwigheid. Jezus antwoordde hem, indien ik u niet was, hebt gij geen deel met mij. Ik lees het bewust anders. Deel aan mij staat in deze vertaling, maar dat is niet correct, deel met mij. Simon Petrus zei tot hem, Heere, niet alleen mijn voeten, maar ook de handen en het hoofd. Jezus zei tot hem, wie gebaat heeft, behoeft zich alleen de voeten te laten wassen, want hij is geheel rein. En gij lieden zijt rein, doch niet allen, want hij wist wie hem verraden zou. Daarom zei hij, gij zijt niet allen rein. Toen hij dan hun voeten gewassen had en zijn klederen aangedaan en weer plaatsgenomen had, zei hij tot hen, begrijpt gij wat ik u gedaan heb? Gij noemt mij meester en heren en gij zegt dat terecht, want ik ben het. Indien nu ik, uw heren en meester, u de voeten gewassen heb, behoort ook gij elkaar de voeten te wassen. Want ik heb u een voorbeeld gegeven, omdat ook gij doet gelijk ik u gedaan heb. Voorwaar, ik zeg u, een slaaf staat niet boven zijn heer, nog een gezant boven zijn zender. Indien gij dit weet, zalig zijt gij als gij het doet. Ik spreek niet van u allen. Ik weet wie ik heb uitgekozen. Maar het schriftwoord moet vervuld worden. Hij die mijn brood eet, heeft zijn hiel tegen mij opgeheven. Thans reeds zeg ik het u, eer het geschiet, opdat gij wanneer het geschiet, gelooft dat ik het ben. Voorwaar, ik zeg u, wie ontvangt die ik zend, ontvangt mij, en wie mij ontvangt, ontvangt hem die mij gezonden heeft. Na deze woorden werd Jezus ontroerd in de geest en hij getuigde en zei, voorwaar, ik zeg u, één van u zal mij verraden. Vers 31, toen Judas dan heen gegaan was, zei Jezus, nu is de Zoon des mensen verheerlijkt en God is in hem verheerlijkt. Als God in hem verheerlijkt is, zal God ook hem in zich verheerlijken en hem terstond verheerlijken. Kinderkens, nog een korte tijd ben ik bij u, gij zult mij zoeken en gelijk ik de Joden gezegd heb, waar ik heen ga, kunt gij niet komen, zo spreek ik thans ook tot u. Een nieuw gebod geef ik u, dat gij elkaar lief hebt, gelijk ik u lief gehad heb. Dat gij ook elkaar lief hebt. Hieraan zullen alle weten dat gij discipelen van mij zijt, indien gij liefde hebt onder elkaar. Ik lees tot zover. Opnieuw zo'n hele bekende geschiedenis in het Johannesevangelie, de voetwassing. Het is een beetje prikkelend als ik zeg voetwassing in de hemel, maar ik denk dat u aan het eind van de toespraak beseft dat het waar is. De Heer Jezus, vlak voor Pasen. Je zou zeggen op Palmpasen, maar dat gaat me een beetje te ver. Maar toch wel voor de tijd dat de Heer Jezus zou worden overgeleverd. Ze waren op de Olijfberg en ze zijn van de Olijfberg naar de Sionsberg gegaan. Dat is op zich al heel bijzonder in de taal van de profetie. Dat je van de Olijfberg gaat, dus de berg waar de Heer Jezus was in Gethsemane, waar hij vandaan ging toen daar het moment kwam dat hij naar de hemel ging, waar hij terug gaat komen. Zijn voeten zullen immers staan op de Olijfberg. En nu zijn ze op de Sionsberg. De berg die altijd verbonden is met de koning en zijn heerschappij. Het is nog een bijzondere plek, dat is de berg Moria. Zowel de berg Sion als de berg Moria worden allebei berg des Heren genoemd. En nog een derde berg is er in de schrift, ook met diezelfde titel. En dat is de berg in Sinaï, de Horeb, waar de wetgeving plaats had. Twee bergen in Jeruzalem. Nu zijn ze met z'n allen op de berg Sion aangekomen. En de Heer Jezus heeft twee van zijn discipelen uitgestuurd en die heeft hen op pad gestuurd. U vindt dat in Marcus 14. De meester zegt, waar is mijn herberg? Letterlijk vertaald. Toen hij geboren was, was er geen herberg. Wel een stal, maar een herberg was volgeboekt. Toen hij leefde, wandelde, sprak en handelde, was er voor hem geen plek waar hij zijn hoofd kon neerleggen, zegt de Bijbel. Lucas 9. We lazen het gisteravond voor mensen die er waren, maar de vossen hadden een hol. De vogels hadden een nest, maar de Zoon des mensen had geen hol of geen nest waar hij zijn hoofd kon neerleggen. En nu vraagt de Heer Jezus, waar is mijn herberg? Want ik wil met mijn discipelen het Pascha gaan eten. Hij noemt het zijn herberg, zijn eetzaal, waar hij de gastheer zou zijn. En daar, in die herberg, een bovenzaal waar alles al gereed stond, merkwaardig genoeg in gereedheid gebracht voor de Heer Jezus daar kwam, daar is van alles gebeurd. Los nog van het eten van het Pascha, is daar ook de voetwassing geweest, zoals we nu vanavond lazen. Daar heeft de Heer Jezus verteld van het huis van de Vader. Daar heeft de Heer Jezus het met de discipelen gehad over vrucht dragen, Johannes 15. Daar heeft hij met de discipelen gesproken over de Heilige Geest die zou gaan komen. Daar heeft de Heer Jezus gebeden, dat prachtige van Johannes 17. Schitterend om hem te horen bidden. Je zou bijna wegrennen, want dit is zo private, dit is zo van hem persoonlijk, daar hoor je eigenlijk niet naar te luisteren. Zo dichtbij. Vandaar zijn ze vertrokken, nadat ze de lofzang gezongen hadden, daar, naar Gethsemane. Daar zijn de discipelen later weer bij elkaar, uit vrees voor de Joden, de deuren gesloten. Dat is diezelfde ruimte. Daar komt de Heer Jezus. Vrede zij u. Daar hebben de discipelen zich verblijd toen ze de Heere zagen. 8 dagen later waren ze daar weer, Thomas ook. Thomas mag zeggen, mijn Heer en mijn God. Daar zijn ze gebleven, in die bovenzaal. Basis van de gemeente. Daar is de Heilige Geest uitgestort. Daar is de zaal bewogen geweest, toen ze gingen bidden. Van daaruit hebben ze gediend, gesproken, gehandeld. Van daaruit zijn ze vertrokken. U voelt, dat is niet zomaar een plekje. Dit is uniek. Dit is bijzonder dat daar een plaats was in Jeruzalem waarvan de Heer Jezus zegt, dit is mijn eetzaal. Daar was hij. En het begint met voetwassing. Nu kunnen we ons dat allemaal goed voorstellen. En u hebt daar misschien al 20 preken over gehad. In de loop van de jaren. En u weet best dat daar normaal een slaaf voor was. Nou, die was er niet. Dat de discipelen daar een beetje omheen zijn gesprongen. En gedacht hebben, nee, wij zijn niet aan de beurt vandaag. We hebben geen corvée of zo. En de Heer heeft zich met een linnen doek om God heeft water in het bekken gedaan. En is begonnen de slaven arbeid te doen en de voeten van de discipelen te wassen. Maar, ja, Petrus, ja, altijd weer die Petrus die altijd wel weer commentaar zal hebben. Nee, geen sprake van, wast u mij de voeten? Of, wast u mij de voeten? Hoe je het maar zeggen wilt. Maar ook dat is al lang een keer aan u doorgegeven. En de Heer Jezus zegt, Petrus, als ik je niet was, heb je geen deel met mij. De zijnen lief gehad tot het hoogtepunt. Tot het einde. Dat is niet het kruis. Tot het niet verder kan. Oneindig. De Heer Jezus, hier op deze bijzondere plek, op de Sionsberg, waar hij later koning der koningen zal zijn, waar de troon zal zijn, van waaruit geregeerd gaat worden, de wet zal uit Sion uitgaan. Daar was de Heer Jezus nu. En daar bukt hij zich. Voor mij is dat heel erg aangrijpend. Ook knap emotioneel. Maar dat komt om de lading die erin zit. Ik probeerde in deze avonden u te schetsen dat Johannes een schitterend vergezicht geeft, ook naar de toekomst toe. De vorige keer hadden we Johannes 12, ik ben misschien iets te snel geweest met die beide stukken aan elkaar te knopen, maar het was toch een stuk overzicht ook. Daar ziet u een maaltijd op de Olijfberg, in Betanië op de Olijfberg, Martha, Maria, Lazarus. En dan ziet u de Heer Jezus in de richting van Jeruzalem gaan. Hosanna, Hosanna, gezegend hij die komt in de naam des Heren, takken van de bomen, daar gaat hij. Gezeten op het veulen van een ezelin. En hij heeft zijn intocht, zijn glorietocht in Jeruzalem. En we hebben toen gezegd, kijk, dat is de toekomst. Dat gaat gebeuren. Hij landt op de Olijfberg. Nou ja, daar is hij echt welkom. Zoals hij toen alleen maar welkom was in Betanië bij Martha, Maria en Lazarus. Die hebben hem welkom geheten. Die hebben hem thuis een maaltijd aangeboden. Een maaltijd voor hem aangericht. Niet een etentje voor henzelf waar hij ook nog mee mocht eten. Precies het omgekeerde. Het was een maaltijd voor hem waar Martha en Maria mee mochten eten. En dan die intocht. Nu, we hebben gezien de vorige keer, dat is nu een prachtig stukje profetie van wat nog gaat komen als de Heer Jezus terugkomt in glorie en in heerlijkheid. En hij komt op de Olijfberg. De Bijbel is daarover volstrekt helder. Oostelijk van Jeruzalem. En gaat vandaar Jeruzalem binnen. En dat wordt me daar even een jubeltocht waar je bijna niet over kunt spreken. Zo schitterend. En het is alsof dan het verhaal stokt. Alsof het even overgaat. Want wat er verder in Jeruzalem gebeurt, moet even wachten tot hoofdstuk 18. Tussen de intocht, als het ware, van hoofdstuk 12 en de verdere route van de Heer Jezus naar Caiaphas, naar en al die dingen, dus verder in hoofdstuk 18, 19, zit een stuk, een tussenstuk. We noemen dat wel eens een tussenzin, een tussenstuk. De bovenzaal. Nu, anderen hebben wel eens een titel boven deze dingen geplakt en gezegd, gesprekken in de opperzaal. U mag het zo zeggen. Het was een opperzaal, een bovenliggende zaal, een eetzaal. De Heer Jezus nog een keer heeft dat zijn herberg genoemd, zijn eetzaal genoemd, en daar ging hij met de discipelen eten. We hebben ook wel eens een serie lezingetjes gehouden over dit onderwerp en hier de laatste woorden van de Heer Jezus boven geplakt. U bent heel blij als iemand op het allerlaatst vlak voor zijn heen gaan nog iets heeft gezegd. Dat houdt u vast, dat vergeet u nooit meer. Voorbeelden hebt u zelf. Nu, de Heer Jezus heeft nog één keer gesproken. Zijn laatste woorden. Daarna zijn ze naar Gethsemane gegaan. En u weet hoe het verder ging. We denken daar misschien wel heel speciaal aan deze week. De tijd van lijden. Van denken aan Golgotha. Denken aan kruisiging. Denken aan dat wat de Heer Jezus daar in Jeruzalem moest meemaken. Zijn laatste woorden. Die hebben diepe indruk gemaakt op de discipelen. En nu begint Johannes 13 met te zeggen dat hij vlak voor het paasfeest, wetende dat zijn uren gekomen was, dat het allemaal op het punt stond om te gebeuren, dat hij de zijnen had lief gehad in de wereld en dat hij hen lief gehad heeft tot het einde. De discipelen liepen gevaar natuurlijk om vuile voeten te krijgen. Dat was heel normaal, maar ze liepen meestal met blote voeten in sandalen, zo was het ongeveer. Dus stoffig, de straat, nu nog, maar toen zeker, gewoon vuile voeten. Het was niet ongebruikelijk om de voeten te laten wassen. Maar het wordt wel ongebruikelijk. Ik probeer het u aan te reiken. Op het moment dat u de profetische lijn hebt ongeveer van dit gaat er straks in Jeruzalem gebeuren. Olijfberg, intocht, glorie, de hele stad in rep en roer. En Hosanna, gezegend hij die komt, Psalm 118, maar dan in de volle zin van het woord. Gezegend hij die komt in de naam van de Heere. Op dat moment wordt een klein gezelschap uit alles wat daar is omhoog getild, in een opperzaal getild, in een hele bijzondere setting geplaatst. Secret, geheim, nou nee, niet geheim, maar wel uniek, ook apart. Apart gezetten, geheiligden die door de Heer zelf apart gezet zijn. En zij die apart gezet zijn, los van het gewoel van de straat, los van wat zich daar toen in Jeruzalem gebeurde, misschien mag ik zeggen, zelfs los van wat straks gaat gebeuren, is daar een apart gezet gezelschap, boven geplaatst. U hoeft niet zoveel moeite te doen om als de Heer Jezus als de koning der koningen terugkomt, te beseffen dat er nog iets komt uit de hemel. Het nieuwe Jeruzalem. van God uit de hemel neerdalen. Dat is niet de verbeterde versie van het oude Jeruzalem. Dat is van hier de aarde eigenlijk omhoog gebouwd naar God toe. Maar dit is het nieuwe Jeruzalem van God uit de hemel neerdalen. Nergens staat dat dat nieuwe Jeruzalem ooit te waarde komt. U denkt het wel. Goed, u leest het maar in Openbaring 19, 20, 21, met name 21. Waar dat nieuwe Jeruzalem helemaal omschreven wordt. Een stad. Ja, je zou zeggen, dat past niet eens. Ik heb de afgelopen dagen een lezing gehouden over het boek Ezechiël, over de nieuwe tempel. De hoofdstukken 40 tot en met 47, dat is ook een hele hap in één avond. En daar is een strook grond van ongeveer 14 kilometer, wat de breedte betreft, de lengte betreft van de Middellandse Zee naar de Dode Zee, dat is veel langer. Maar goed, 14 kilometer breed. En binnen die 14 kilometer ligt de stad, straks. Het aardse Jeruzalem. En daar ligt de tempel. Daar liggen de woonplaatsen van de levieten en van de priesters. En de stroken grond die aan de zeekant of aan de dode zeekant overblijven, die zijn voor de vorst. Die vorst heeft een enorm stuk grond, de heffing van de Heere. Maar de vorst stelt zijn heffing zodanig in dat de Heere daar kan wonen, de dienaren van de Heere daar kunnen wonen en het volk van de Heere daar kan wonen. Dat noem ik pas een vorst. U ziet het straks. Dit is echt pas een vorst. Als je dat toch een leider van de gemeente wil, een vorst in Israël of een vorst onder ons, dan is het iemand die ruimte geeft aan de Heere, aan zijn woning en aan het volk en aan de priesters en aan de levieten. En voor de rest ook nog wat overhoudt voor zichzelf. Super is dat. Maar dat is maar 14 kilometer breed. Als ik het nieuwe Jeruzalem uit de hemel zie komen, dan moet dat iets zijn, schrikt u niet, van vele, vele malen 14 kilometer breed. De schattingen lopen gigantisch uiteen. Sommigen hebben het over van hier tot ver in Spanje, wat de breedte betreft. Nou, dat past helemaal niet in die 14 kilometer. Dat is maar een smalle strook in verhouding tot dat gigantische wat van God uit de hemel neerdaalt. Boven Jeruzalem in die tijd, boven de plek waar gezegd wordt, Hosanna, Hosanna, gezegend hij die komt in de naam des Heren, daar hangt me daar een stad, daar hangt me daar een bovenzaal waar je u tegen zegt. En in die bovenzaal zijn apart gezette lieden. Weet je wie dat zijn? Jij, als je gelooft in de Heer Jezus. En ik. Je houdt het haast niet voor mogelijk dat jij zo bijzonder bent dat de Heer je ook in die tijd heel apart ziet. Daarover gaat het. U voelt de profetie van Johannes 13 al een beetje komen. En ik hoop dat ik u meekrijg. In elk geval, nu alvast laat voorgenieten van wat er straks gaat komen. De Heer Jezus heeft hier in deze geschiedenis de voeten van de discipelen gewassen. Petrus zegt natuurlijk, ja, u niet, nee, nooit niet. Nou, hij had het zelf moeten doen, maar hij deed het ook niet. Grote mond, maar hij deed ook niks. Ja, dat is natuurlijk makkelijk praten. Iedereen die roept van nee, maar zelf ook niks doet, daar koop je ook niks voor. De Heer zegt, Petrus, als ik hier niet was, heb je geen deel met mij. Petrus, weer haantje ervoor zit. Nou, dan helemaal maar. Weet je wel, zo ongeveer. Nou, helemaal doorschieten naar de andere kant. Nee, zegt die Jezus, die geheel gebaat is. Dat is niet nodig. Die hoeft niet nog een keer. Alleen de voeten. Wat zou betekenen deel hebben met de Heer Jezus? Ik heb bewust de tekst gelezen, zoals ik dat kan bekijken, niet deel hebben aan de Heer Jezus, maar deel hebben met de Heer Jezus. Deel hebben aan de Heer Jezus betekent dat je leven uit God hebt. Dat je door hem leven uit God hebt. En ik hoop dat u dat allemaal hebt. Dat u allemaal zeker weet, mijn schuld is weg, mijn zonden zijn vergeven. Ik heb deel. Ik heb deel aan hem. Maar deel hebben met hem betekent heel wat anders. Wat is deel hebben met de Heer Jezus? Zal ik het simpel zeggen? Als ik dat heb wat de Heer Jezus ook heeft. Dan is het deel hebben met de Heer Jezus. Maar schuldvergeving. Heb ik dat samen met hem? Even doordenken. U komt tot de conclusie. Nou nee, hij had geen schuld. Dus ik kan nooit samen met hem schuldvergeving hebben. Want hij had geen schuld. Ja, maar ik krijg straks de... Ga maar door. U mag alles invullen. U mag alles op een rij zetten. En ga daar maar eens mee aan de slag. Schrijf maar een aantal dingen op. En kom desnoods maar met vragen aan het eind van de rit. Of de volgende keer. Ik ga u één antwoord geven. Het deel van de Heer Jezus is, als je alles op een rij gezet hebt, een ononderbroken gemeenschap met de Vader. Daar kom je uit. En de Heer Jezus zegt, als ik je niet was, heb je geen deel met mij. Ik zal het verklaren. U bent een kind van God, daar ga ik nu van uit. U hebt leven uit God, u hebt de Heer Jezus leren kennen en u weet zeker dat u tot in eeuwigheid bij de Heer zult zijn. Daar kun je ook echt zeker van zijn. Als je dat gelooft, heb je dat. Klaar. Dat is heel duidelijk. Maar het komt wel eens voor in jouw leven, in mijn leven, dat wij niet zo optimaal zijn. Nog sterker, dat we zondigen. Als een gelovige zondigt, is die dan kind van God af? Moet je dan opnieuw beginnen? Nou, ik denk dat je dan 3 keer per dag, misschien 12 keer per dag, opnieuw moet beginnen. Als dat zo zou zijn. Nou, u hebt allemaal vraagtekens in uw ogen, dus u zondigt nooit misschien. Maar er zijn wel anderen die dat wat vaker doen misschien. Ik wil daar geen glorie aan geven, maar toch. Maar wat gebeurt er nu als een gelovige zonder? Is hij dan gelovige af? Nee, want de Heer Jezus zei dat we dan eeuwig leven zullen hebben. Is dat eeuwige leven tot de volgende zonde? Is dat eeuwig? Nee, natuurlijk niet. Eeuwig is eeuwig. En wat uit Gods hart ontsproten is, het eeuwige leven, dat gaat niet meer weg. U bent een kind van God op grond van uw geloof in de Heer Jezus. Zover we hem aangenomen hebben, zover heeft hij recht gegeven om zich een kind van God te noemen, hun die in zijn naam geloven. Je hebt dus het recht om je een kind van God te noemen. Nou, roep maar halleluja overdag 10 keer, 's avonds 20 keer, 's nachts wat mij betreft 30 keer en in de samenkomst mag het ook 5 keer. Ik hoor nog niks, maar maar best. U mag best zeggen, Heer Jezus, dank u voor dat geweldige, dat ik een kind van God ben, dat ik leven uit God heb en dat ik voor eeuwig behouden ben. Wat gebeurt er als ik zondig? Is het dan over? Nee. Mijn kindschap is nooit in gevaar. Als een gelovige zondigt, blijft zo iemand een kind van God, als hij geloofd heeft natuurlijk. Hè? Even, daar ga ik even van uit, hè. Maar er is een ander gevaar en dat is dat zijn relatie met de Vader verstoord is. Misschien ten overvloede het verhaal van onze oudste zoon. Het is jaren terug, hij was hartstikke wild van auto's, is hij nog. Een soort virus heeft hij opgedaan van zijn vader en die heeft het ook nog wel een beetje zo nu en dan. Maar goed, hij hoorde aan de auto dat ik thuis kwam. Stond op de stoep, wou het liefst nog even in die auto. Weet je wat, die laatste meter wou hij dan zelf nog mee. Maar even, zo komt hij altijd. Kom ik thuis en Jan staat er niet. Ben je buiten, zit je in de auto. De laatste meter moet je dan even zonder Jan doen. En je weet eigenlijk al lang wat er aan de hand is. Waarom zou Jan er nu niet zijn? Kom je in de kamer, na de begroeting, Jan onder de keukentafel. Zijn eigen autootjes, weet je wel. Ja. Druk, vreselijk druk. Geen tijd voor pa. Je weet al lang wat er gebeurd is. Je jankt bijna. Want de verhouding is even stuk. Het is verstoord. Nou, dat hoor je al heel vlug. Er is natuurlijk iets gebeurd in die loop van de dag of zo. En Henny heeft gezegd, ik zal er met papa over praten. En ja, dan kom je dus thuis en dan ben je weer de... Nou, niet de boeman of zo, maar... Je snapt wat er aan de hand is. Is het kindschap in gevaar? Nee, natuurlijk niet. Nog sterker, je voelt het sterker dan andere dagen. Maar de relatie vader-zoon is verstoord. En als dat gesprekje geweest is, en er is een huk geweest, dan is het beter dan daarvoor. Dat is het. Wat gebeurt er als een gelovige zondigt? Ben je dan kind van God af? Nee, dat blijf je. Maar je verhouding met de vader is verstoord. Het fijne is weg. Deel hebben met de Heer Jezus. Ononderbroken gemeenschap met de vader. Subliem contact. Vader. Abba, vader. Dat is verstoord. En wat zegt de Bijbel, zal ik het voorzichtig zeggen, maar wel heel duidelijk hoop ik. Indien wij gezondigd hebben, wat hebben we dan? Een voorspraak bij de Vader. We hebben een hoge priester bij God en een voorspraak bij de Vader. Nog een beetje dichterbij. Als ik zondig, als ik dingen niet goed doe, gaat de Heer Jezus naar de Vader en zegt: Vader, ik heb voor hem betaald. Ik was op dat moment zijn voeten. En du moment dat ik kom en zeg: Vader, sorry, zegt de Vader: het is al vergeven, het is weg. De Heer Jezus heeft het weg, snap je? Dat is voetwassing in de hemel. Hoe vaak zullen jullie dat gedaan hebben voor jou vandaag? Of hoe vaak zou u dat morgen misschien moeten doen voor jou? Omdat je dingen zegt of ergens bent of dingen denkt die helemaal niet kloppen. Petrus, als ik je niet was, heb je geen deel met mij. Petrus zegt, dan helemaal maar, dan maar in bad. Nee, daar gaat het niet om. Het gaat om die dingen die je oploopt in je woestijnroute met je vuile voeten hier. Het komt je aanwaaien. En je kunt vandaag geen stap doen of je komt met zonde in aanraking. Of dat nu de reclame is, of dat nu de taal is, of dat de krant is. Het maakt me niet uit wat het is. Je wordt besprongen door allerlei toestanden. Toestanden die te maken hebben met bevuiling. Als ik je niet was, heb je geen deel met mij. Heer Jezus, dank u dat u daar constant bent. U bent de hoge priester bij God. En u kunt meevoelen met mijn zwakheden. Maar zonden worden nooit zwakheden genoemd. Zonden zijn er ook. Maar zonden zijn geen zwakheden. Zwakheden is verdriet, dat is eenzaamheid, dat is pijn. Dat is al die narigheid. Je kinderen, er is zorg in je kinderen. Heer, ik kan het niet tillen. Hij kan meevoelen met je zwakheden. Dat doet hij. Daar is een hoge priester bij God, bij de troon van God. Maar de troon van God is niet hetzelfde als het hart van de Vader. Is ook niet hetzelfde als het huis van de Vader. In het huis van de Vader is iemand die van je houdt. Waar je terecht bent, waar je je plek hebt. Daar is de Heer Jezus voor jou bezig. Dat noem ik voetwassing in de hemel. Natuurlijk gaat het mij daar niet om een bakje met water daar. Maar het gaat me om het feit dat hij daar de voorspraak is. De parakletos, de zaakwaarnemer. Jouw zaakwaarnemer daar bij de Vader. En als jij zover bent, zegt Vader, sorry, zegt de Vader, de Heer Jezus heeft het al in orde gemaakt. Fijn dat we weer verder kunnen. Zoals dat met mijn eigen zoon weer verder ging. Op het moment dat die paar dingen uitgesproken zijn. Zou u de Heer Jezus daarvoor wel eens willen bedanken? Begrijpt u dat afgezien van alle tumult en narigheid hier op aarde, er een plekje is waar de Heer Jezus tussen beiden treedt, waar hij is voor jou. Hij bukt zich. Hij zet zich in voor je. Hij is die knecht van God. Hij is die echte voorspraak bij de Vader. En hij doet dat. Hij heeft je lief. Tot en met het kruis. Ja, ook. Nog meer. Ja, tot het einde. Wanneer? Tot jij daar bent. En je eindelijk van al die bevuiling af bent, dat je nooit meer vuile voeten kunt krijgen, je eindelijk daar zult zijn. Is de liefde van de Heer Jezus tot en met het kruis? Mijn antwoord is nee. Hij is vandaag misschien al vele keren voor jou bij de Vader geweest. En misschien vandaag niet, omdat het zo goed ging, omdat het zondag was, je de dienst meemaakte, omdat je je misschien wel prepareerde op een paar dingen. Maar, nou ja, misschien morgen wel. Fijn, hè, dat je zo'n voorspraak hebt. Een paraclet als een voorspraak, trooster in jou, de Heilige Geest, hetzelfde woord, parakletos, trooster, en een voorspraak bij de Vader. Iemand die jou de voeten wast. Iemand die jou schoon wast. Als ik je niet was, heb je geen deel met mij. Dan kun je niet genieten. En dat voelen we, dat weten we. Heer Jezus, zo bent u. Dit wordt duidelijk straks als dat nieuwe Jeruzalem uit de hemel komt en daar een bijzonder iets boven Jeruzalem hangt, wordt ook duidelijk voor alle volkeren, breder dan de 14 kilometer, veel breder, veel duidelijker. Dit is het teken van de Zoon des Mensen. Nou, dat zullen ze zien. Dan komt er daar een blok uit de hemel waar je eigenlijk geen maat van hebt, waar je geen weet van hebt. Hoe dat dan precies zichtbaar moet worden, weet ik niet, maar iedereen zal het zien. Veel meer dan de 14 kilometer van straks. Een enorme breedte van Gods liefde, van glorie, van heerlijkheid. Ik heb hem verheerlijkt en ik zal hem terstond verheerlijken. In dit kader krijgen de discipelen opdracht om ook elkaar de voeten te wassen. Elkaar oren wassen, dat heb u al lang gehoord in de vorige preken, dat is geen kunst. Daar kun je bovendien bij blijven staan. Moet meestal. Voeten wassen moet je je voor bukken. Moet je voor door de knieën. Dat is al beroerder. Als u met ijskoud water bij mij komt, dan trek ik mijn voeten terug. Zo ben ik. Als je met gloeiend heet water komt, trek ik mijn voeten ook terug. De temperatuur van het water is wel belangrijk. Je voelt dat aan. Als je heet bent, fel, werkt niet. En als je koud bent, werkt het ook niet. Wat zou dat nu betekenen? Niet een soort cultuur van Big Brother is watching you. Ik geef heel nauwkeurig acht op je en ik ga een report maken en ik ga verslag doen van... Nou, dat is het dus niet. Wat het wel is, is misschien het volgende. Stel dat u... Dat u weet dat het in mijn leven niet helemaal goed is. Wat is dan uw conclusie? Daartoe heeft gezondigd? Dat zou een conclusie kunnen zijn. Maar misschien wordt het een conclusie na vanavond. Daartoe geniet niet meer van de Vader. Dat is een hele andere. U kunt zeggen dat is bijna hetzelfde. Ja, de oorzaak is hetzelfde, maar het verhaal is heel anders. U weet dat ik niet meer met de Heere Jezus geniet. Dat is weg. De blijdschap is weg. De automatische piloot is er nog. En er gebeurt nog van alles, weet je wel. En je loopt door en niemand ziet wat nog. Nou, daar kom je vanzelf achter. Maar dat gaat nog een hele tijd door, weet je. Niemand merkt nog wat. Maar als je het merkt, is dan de schandpaal... De uitweg. Kijk eens, hoe haalt hij het in zijn hoofd? Hoe durft? Nou ja, zo. Of, daartoe mag ik eens met je praten. Ik wil zo graag met mijn hart bij je komen. 37 graden. En ik wil ze zo graag vertellen dat je misschien bezoedeling hebt opgelopen in deze woestijn, in deze wereld, in de straten van vandaag. En ik weet eigenlijk zeker, en dat weet ik uit mijn eigen leven, dat je niet meer geniet van de Vader. Een oude broeder in Zwolle, waar we toen woonden, vroeg aan Henny, was met Dato. En toen begon ze wat te huilen. En hij vroeg mij, hoe is het met je ziel? Niet de veroordelende vinger, maar hij had het gemerkt. Hij wist het. Wist hij precies wat ik... Nee, dat wist hij niet. Maar je kunt aan iemands gedrag soms merken dat er iets is dat het niet helemaal lekker zit. Het genieten samen met de Vader was compleet verstoord. Druk, druk, druk. Meestal is het zo dat je dit overroelt door nog meer werk te pakken of nog actiever te zijn of nog drukker te zijn dan anders. Weet je wel, je kunt het op alle mogelijke manieren overstemmen, hè? Je kunt er overheen gaan. Je kunt misschien ook zeggen, mijn voeten moeten gewassen worden. Dat staat hier. En het is daar waar de Heer Jezus zichzelf openbaart. Daar is voor Judas geen plaats meer. Dat voelen we. Judas is hier ontmaskerd. Dat is hier gebeurd. Had de Heer dat al eerder? Ja, al lang. Toen die eerste zilverlingen in de binnenzak van Judas rinkelden, toen wist de Heer het daarvoor al. Hij wist het precies. Maar nu komt het moment dat Judas ontmaskerd wordt. Er is geen plaats voor zulke dingen. We voelen dat aan. Hier is heiliging. Hier is zuiverheid. Hier is helderheid. Nu, dat, broeders en zusters, gaat straks helemaal duidelijk worden. Ook dit is een profetisch vergezicht van op aarde nog van alles. En als ik het boek Ezechiël lees, dan moet er een gigantische toestand zijn. Want als die overwinning over Gog en Magog er zal zijn, dan wordt er nog 7 jaar lang bijna gestookt van allerlei toestand. En er wordt nog van alles opgeruimd en het wapentuig moet nog verbrand. En van alles is er nog aan de hand. Dat is niet zomaar over. Hier op aarde is er nog 1 grote zooi, plat gezegd. Dan, zelfs dan, de Heer regeert. De overwinning is behaald, maar de prut is nog niet opgeruimd. Ze moeten nog lijken gaan begraven. Enfin, van alles. Leest u maar eens Ezechiël 38 en 39. Maar dan hangt er boven een plek, een bovenzaal, het nieuwe Jeruzalem. Daar is alles transparant. Daar zijn de straten van goud. Zon en maan en sterren niet. God zelf is het licht en het lam is haar lamp. Een en al glorie, een en al heerlijkheid. Hier in deze bovenzaal ziet u de eerste contouren van het nieuwe Jeruzalem. Dat is de profetie. Hier. Hier in dit prachtige Bijbelboek Johannes ziet u de eerste beginselen. Dat wordt verder. U voelt dat in dat kader past Johannes 14, het huis van de Vader. Met de Johannes 15, 16, 17, de Heer, daar bidden, Vader, ik wil dat ze mij zijn, ik wil dat ze mijn heerlijkheid hebben. Enfin, u mag het allemaal gaan invullen daarna. Dat ziet u komen, dat voel je aankomen, dat ditzelfde prachtige stuk uit Johannes een enorm stukje vergezicht heeft voor de toekomst. Maar nu vanavond, die voetwassing. En de Heer Jezus zegt, nu ben jij aan de beurt om dat ook te doen. En ik vind ook dat een gezelschap van gelovigen liefde moet hebben onder elkaar. Wat is daarvan bedoeld? Is dat een soort sociale groep met allerlei contacten? Van, ze helpen elkaar mee bij het verhuizen en bij het behangen en zo. Nou, kan ook. Maar die liefde die de Heer Jezus hier etaleert en die liefde die uitstijgt boven alle maat, is de liefde om elkaar te dienen. Om die knecht te zijn. En de Heer Jezus zegt, en als ik je zend, dan zend ik je. En als iemand je niet ontvangt, dan ontvangt hij mij dus niet. Dat wordt niet verondersteld, maar dat is dus zo. En ik weet wel dat u al lang iets hebt van, ja, als ik iets heb, ja, dan wil ik wel dat die komt. Maar ja, maar als die komt, ja, daar heb ik iets mee. Of daar heb ik helemaal niets mee. Nou ja, vul maar in. Bij de lettertjes plaatst. Maar als die komt, zou de Heer zelf wel eens kunnen komen. Met een bakje met water. Linnendoek, bakje met water. Ik heb vroeger een koffertje gemaakt voor jongere samenkomsten. Zo'n soort handelskoffertje. En daar aan de buitenkant op laten plakken. Dat is wat het. Nou ja, ik zeg maar in het Nederlands, het gereedschap is van een christen. Nou ja, daar was iedereen wel een beetje nieuwsgierig naar wat je dan als gereedschap van een christen zou kunnen tegenkomen. Nou, dat was een linnen doek, een schaaltje, een thermoskan met water op temperatuur. Ja. En een heel klein knieuwkussentje. Ik wil je graag dienen. Ik wil je zo graag dienen. Ik wil je graag knecht zijn. Ik wil graag dat jij geniet, dat jij opnieuw geniet van je harmonieuze contact met de Vader. Dat willen we graag. Dat is niet de vinger omhoog. Dat is niet het rode potlood. Dat is niet fouten eventjes breed uitmeten. Het omgekeerde. Dit is dienen. Dat is wat hier staat. Deel hebben met de Heer Jezus. Een ononderbroken gemeenschap met de Vader. Het is subliem. En dat wordt straks zichtbaar. Kijk. Die hebben iets met de Vader. En die hebben iets met de Heer Jezus. Dat gezelschap wordt nu, hier op aarde, nu de Heer Jezus vlak voor zijn kruis staat, al gezien. Hier zie je het al. En straks krijgt dit volle omvang. Volle glorie. En de Heer Jezus is daarin mateloos verheerlijkt. Hij is verheerlijkt, want hij heeft Gods bijzondere eigenschappen aan de dag gebracht. En God heeft hem heel bijzonder verheerlijkt, zijn bijzondere eigenschappen aan de dag gebracht. En hij zal jullie verheerlijken. Dit is voetwassing in de hemel. Ik hoop dat je de Heer Jezus daarvoor gaat bedanken. Ik wil graag een poging wagen om dat voor je te zeggen en met je te zeggen. Onze God, onze Vader, dank u voor de Heer Jezus. Vader, we zouden normaal gesproken gezegd hebben, hij had wel andere dingen aan zijn hoofd. De hele stad was tegen. Ze zochten hem, ze wilden hem doden en hij wist het. Alles stond op scherp. En juist op dat moment brengt hij de discipelen apart. Om met hen te zijn, om met hen te eten en om hen te dienen. En om hen zijn liefde te tonen, die eindeloze liefde. We willen u danken voor de Heer Jezus. Voor zijn liefde. Daar op dat kruis van Golgotha heeft hij mij lief gehad. Hij heeft zichzelf voor mij overgegeven. Hij heeft mijn schuld willen wegdragen. Hij is voor mij in de dood gegaan. Het was mijn goede vrijdag. Ik wil u danken voor de grote verzoendag. Ik wil u danken voor dat wat de Heer Jezus daar deed. Maar met Johannes 13 in de hand zeggen we dat de Heer Jezus doorging. En nog doorgaat. Nog bezig is. Nog liefde etaleert. En ons iedere keer weer in harmonie met u, Vader, wil brengen. Zodat we optimaal kunnen genieten van die fijne band die er is tussen u en ons, tussen Abba, Vader en ons. We willen u danken dat de Heer Jezus leeft en zo een opdracht verstrekt om ook vandaag een gezelschap te zijn waar deze dingen heersen, waar dit gebeurt en waar één verlangen is om elkaar in die volstrekte harmonie met u, Vader, te houden. O, we willen u danken dat dat het gezelschap is ver boven het aardse gewemel en gefriemel en alles wat hier op aarde te vinden is. We willen u danken dat we in de toekomst dit zullen etaleren als dat nieuwe Jeruzalem van God uit de hemel neerdaalt. Als die bovenzaal zichtbaar wordt met alle glorie voor de Heer Jezus daaraan gekoppeld. We danken u en prijzen u en eren u om wie u bent. Vader, dank u voor de Heer Jezus. Dank u Heer Jezus voor de Vader. Dank u dat we zo samen kunnen genieten. En ik wil u bidden voor iedereen die hier op dit moment misschien niet die tedere, harmonieuze band met God de Vader kent. Misschien wel een beetje bang is voor Vader. Omdat aardse vaders zo vaak teleurstelden. Ik wil u bidden of u helend nu hier aanwezig wilt zijn. En met uw helend werk wilt inkomen, zodat er weer harmonie ontstaat en blijdschap ontstaat, vreugde is, wandelen met de Vader. En ik wil nu citeren een tekst uit 1 Johannes, waar Johannes zegt, onze gemeenschap is met de Vader en met zijn Zoon Jezus Christus. En deze dingen schrijf ik je, opdat jouw blijdschap volkomen zou zijn. O Vader, dank u. Dank u wel. Dat u onze Vader wilt zijn. Dat u mijn Vader wilt zijn. Dat u voor mij zo'n bijzondere band wilt creëren. We willen u hartelijk danken en u prijzen voor het werk van uw Zoon. Amen.